Even kijken, voor het beantwoorden van de overige vragen. Mevrouw Schippers.
Goed, ik heb de vragen hier voor mij liggen, waarvoor dank. Het, was weer, het zijn nogal wat vragen en vooral vervolgvragen op eerdere vragen. Ik doe even een algemene aftrap en dan kijk ik even naar de vakambtenaren om in ieder geval de andere technische vragen of min of meer technische vragen te beantwoorden. En ik geef ook even vooraf mee, aangezien het toch weer een behoorlijk aantal vragen zijn, vragen die ook wij niet kunnen beantwoorden, zullen we schriftelijk nareiken. Ik ga even naar de vraag over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. En vooraf wil ik nog even het volgende meegeven, dames en heren. En zeker ook voor de mensen die het straks gaan beluisteren. We hebben vorig jaar al mogen constateren dat de komende 4 jaren, 26 en verder, jaren zullen zijn waarin als we niet gaan kijken naar bezuinigingen of ombuigingen, wij diep, diep in de rode cijfers terechtkomen. We hebben als voltallige raad toen besloten dat we een klankbordcommissie in het leven gaan roepen die zich gaat buigen over deze ombuiging, hebben wij het genoemd, / bezuinigingen. Dit hebben we in een, denk ik, heel mooi proces met elkaar vormgegeven. 2 leden per fractie die met elkaar in 3 meetings vorig jaar, of dit jaar, april, mei en juni, een lijst van 61 voorstellen hebben gedaan om te komen tot een bezuiniging. Wie de cijfers wil hebben, ik heb ze namelijk voor mij liggen, maar volgens mij hebben jullie die allemaal nog wel steeds op jullie netvlies. We hebben dat gedaan naar aanleiding van de voorjaarsnota. We hebben toen ook aangegeven, toen wij in april de eerste keer overleg hadden, dat wij de gevolgen van de meicirculaire daarin niet konden meenemen. Dat was iedereen ook bekend. We hebben toen ook aangegeven, nadat wij in de raadsvergadering van 3 juli de ombuiging hebben vastgesteld, mocht het zo zijn dat uit die meicirculaire blijkt dat er ruimte is voor de komende jaren, dat we opnieuw naar die ombuiging gaan kijken. En dat weten we pas als die meicirculaire verwerkt is in de begroting zoals die nou voor ons ligt. Wat blijkt? We hebben enigszins ruimte voor de jaren 26 en 27. We hebben ook aangegeven dat we weer met elkaar in gesprek zijn met diezelfde klankbordcommissie. Dat is volgende week donderdag om deze tijd. Dan zitten we samen. Dan zijn er, en ik ga me ook nou niet vastpinnen op een bedrag. Dat gaan we dan pas doen in de begrotingsvergadering van 6 november, want dan weten we natuurlijk meer. Dan wordt ook pas een en ander definitief. Weten we dat er ruimte is. Die ruimte gaan we met elkaar weer bespreken. En dan zal hetgeen wat er toen ingebracht is, gaan we bekijken of we het een en ander weer gaan herzien. En laat ik ook even voorop zeggen dat de mensen die daar het meest gevoelig voor zijn, mensen die misschien beneden of boven die armoedegrens leven in deze gemeenschap, dat we daar zeker rekening mee gaan houden. En ik wil niet vooruitlopen op een meeting die wij volgende week met de klankbordcommissie hebben. En ik wil ook een winstwaarschuwing afgeven. We hebben enigszins ruimte voor 26 en 27. Vanaf 28 is die ruimte er niet meer. Want het ravijnjaar schuift op naar 28. Dus die winstwaarschuwing geldt ook vanaf 28 weer. Dus ik denk dat we ons niet rijk moeten gaan rekenen. Want we hebben, nou meneer Honings had er net al een vraag over, we hebben een nieuwe basisschool te bouwen in Bocholt. We hebben een demografische ontwikkeling. Dat betekent dat in dit dorp meer de mensen ouder worden in verband met vergrijzing. Dat zijn hogere cijfers dan bijvoorbeeld in gemeentes om ons heen. Dan denk ik aan de WMO-aanvragen. We hebben een aantal woningen te bouwen. Dan denk ik aan die kosten in de openbare ruimte. En zo kan ik nog even doorgaan. Even los van dat wat ons nieuwe kabinet straks gaat doen, of wat er voor andere bewegingen zijn in de landen of in de wereld. Dat wil ik even vooraf gezegd hebben. Ik kom even op uw opmerking over het maatstaf lage inkomens. We hebben gerekend, en dat heb ik toen ook aangegeven, we hanteren het voorzichtigheidsbeginsel. Nou ja, goed, u zegt net de voorzichtigheidsmarges, daar gaan mijn collega's zal ik uitleg over geven. Want het maken van een begroting is altijd een inschatting. Dus met de gegevens die je hebt en met een inschatting maak je een gemeentelijke begroting. Maar ik heb ook aangegeven dat we voorzichtigheidsbeginsel hanteren. dat we met een maatstaf van 1100 gaan rekenen. En als blijkt dat dat cijfer anders is en we hebben ruimte, dat is de ruimte natuurlijk waar we nu over spreken, dan kom ik weer bij het verhaal eerder, dan gaan we weer aan de slag om die eventuele ombuigingen te kunnen herzien. In mate, zoals ik net aangaf. En even nog aan mevrouw Honings, die vraag over die maatstaf, en ik heb het gekopieerd hier allemaal voor mij liggen. U heeft volgens mij 5 of 6 keer diezelfde vraag gesteld en wij hebben die iedere keer weer proberen te beantwoorden. En nu stelt u die vraag weer. Ik geef nu graag even voor de andere vragen, geef ik jullie graag het woord, Paul en Jan. Dankjewel.
Geef ik even ter interruptie als het woord aan mevrouw Honings.
Dank u, voorzitter. Ik hoor wat u aangeeft. Nog even los of ik het er wel of niet mee eens ben, maar het is gedeeltelijk irrelevant voor de vraag. En dan heb ik het natuurlijk over die extra 900.000. Er wordt aangegeven, er is voorzichtig gerekend aan die 1100 aantallen berekenen we. Maar die waren, daarom heb ik het ook 6 keer gemaild. Toen al bekend en is 6 keer ontkend. Van u rekent zich rijk, dit klopt niet. Waarbij ik nog heb aangetoond om te laten zien dat klopt wel. Waarom? Omdat ik vind dat we als raad recht hebben op actuele cijfers. Nog los van het feit of er gesproken is of in die documenten van de ombuiging het wel of niet wordt meegenomen. Vind ik dat wij gewoon recht hebben op eerlijke informatie. En daarom, maar dat is denk ik een vraag eerder naar de ambtenaren. Ben ik wel heel erg benieuwd hoe het kan, want ik heb inderdaad flink zitten mailen tot diep in augustus. En begin midden september komt de begroting. In iedere vraag is gezegd, nee dat klopt niet, dat weten we niet. En 2 weken later zien we die 9 ton. Waarom vind ik dit belangrijk? Omdat we dan in de raad een heel andere discussie hadden gehad. Los van het proces. Dus mijn punt zit hierop, wringt dit niet met de informatieplicht? En was dit logischerwijs gewoon niet al bekend? Los van het hele proces rondom ombuigingen. Dus dat wil ik nog even aangeven. Daarom heb ik zo vaak ge-emaild.
Dank u wel. Geef ik het woord nog even aan mevrouw Schepers.
Ja, ik wil toch nog even reageren alvorens Paul en Jan de andere vragen gaan beantwoorden. Ik zie het toch anders. Want ik heb net proberen uit te leggen dat in het tijdspad wat we hebben doorlopen met elkaar in het proces van ombuigingen. En de feitelijke informatie die we toen hadden, dat niet strookt met het mailverkeer van mevrouw Honings in augustus. We hebben toen ook uitgelegd, zeker ook in de raadsvergadering van 3 juli, dat we naast het voorzichtigheidsbeginsel ook het advies van het Rijk volgen. Dat doen we altijd al. U heeft het over het CBS-cijfer. Dat klopt, dat CBS-cijfer. Dat is het cijfer wat u genoemd heeft. Maar wij volgen het CBS-cijfer niet, omdat dat niet strookt met de drempel die wij hanteren. Wij nemen altijd het gemiddelde, en dat hebben we nu ook gedaan, op advies van het Rijk van de afgelopen jaren. Daaruit hebben wij het gemiddelde van die 1100 genomen. Dat was de uitleg. Ik weet dat u dat anders ziet, mevrouw Honings, maar dit is hoe wij het zien. Dank u wel.
Dank u wel. De interruptie, mevrouw Honings.
Dank u. Ja, ik hoor het. Het is het proces, maar zoals nogmaals, dat is wel irrelevant. Want het advies van het Rijk was juist, u zegt, wij volgen het advies van het Rijk. Het advies van het Rijk was, volg de CBS-aantallen die zijn opgenomen in de meicirculaire. Dan weet ik niet welk advies, en daar staat inderdaad in, pas op, ze zijn fluctuatief, maar zelfs die 9 ton erbij is een voorzichtige aanname. Er zit nog meer marge in. En daar kan ik u volgen. Dan ga je je niet al direct rijk rekenen, maar iets wat je zeker weten hebt op basis van een voorzichtig advies. En dat heb ik u al technisch meermaals proberen uit te leggen, maar blijkbaar landt het nog niet helemaal. Hadden we toen al die 9 ton als zekerheid. En dan is het wel een verschil, want ik hoorde heer Slijpen nog toen zeggen, als we morgen dat geld hebben, hebben we geen discussie. Toen heeft u aangegeven, en het ging nog maar over 150.000 euro, dat hebben we niet. Waarop ik heb aangetoond dat we het wel hadden. En waarom vind ik dat zo erg? 1, we moeten harde besluiten maken en dan krijg je niet transparant de informatie die je vraagt. En 2, er worden persberichten uitgestuurd waar redelijk hard wordt gezegd, dit zijn de ombuigingen. mensen met een smalle beurs maken zich dan misschien druk. Dus ik vind het ook, buiten het feit dat het extra ambtenarenuren kost, een beetje knullig overkomen dat we dan weer terug moeten komen terwijl we die informatie lang en breed wisten. Dus het hele proces en wat u schetst vind ik in dit specifieke geval irrelevant. Dus wat is de bron dan na augustus waarop u er wel van overtuigd was dat die aantallen wel konden worden opgenomen? Want ik heb nog contact gehad met Binnenlandse Zaken. Want ja, je moet hier met feiten kunnen komen. En er is geen enkele nieuwe informatie op dit punt geweest. Dus ergens is er altijd gezegd, we hebben het niet, maar daarna wel opgenomen, terwijl er geen nieuwe bron is. Zover.
Dank u wel, mevrouw Schippers.
Ja, ik heb toch de behoefte nog één keer te reageren. Kijk, u doet het voorkomen alsof wij of de bezuinigingen niet nodig waren. Maar ik kijk en ik ga niet steeds over die maatstaf lage inkomens, waar volgens mij hebben we daar genoeg over gediscussieerd. Beste mensen, als wij geen ombuigingen hadden gedaan met elkaar, we gingen fors voor ieder komend jaar, de komende 4 jaar, bijna 2 miljoen in de min. Die ombuigingen waren nodig. En nu hebben we de ruimte en het is fijn, want dan kunnen we dat herzien, weer met elkaar. Zodat wellicht de mensen inderdaad, die het eerst gaan raken met de kleine beurs, misschien dadelijk ook de zorgen niet meer hoeven te hebben. En daar laat ik het even bij, want anders blijven het een wel eens niet de spelletjes. Wij zullen ten alle tijden heel oprecht, feitelijk en transparant de cijfers delen die we dan ter beschikking hebben. Dankjewel. En nu geef ik toch echt de heren het woord.
Mevrouw Schippers, ik geef je het woord. Maar, nee, is niet aardig, ik snap het. Maar mevrouw Honix, een korte laatste interruptie en dan geef ik de heren inderdaad het woord.
Ja, laatste interruptie, omdat mijn woorden worden omgedraaid. Ik heb nooit en te nimmer gezegd dat we niet hoeven te bezuinigen. Ik hoor graag in welke vergadering of wanneer ik dit gezegd heb. Dit heb ik nooit gezegd. Wat ik wel heb gezegd is, we hoeven geen 2 miljoen te bezuinigen. 1,5 miljoen is genoeg. En dan gaan we niet bezuinigen op 10.000 euro om de verenigingen niet meer te indexeren. Daar ga je het ook niet mee redden. Wat ik wel heb gezegd is dat die bezuinigingen die we hebben niet 100% door het Rijk komen, maar ook door beleidskeuzes die we in het verleden gemaakt hebben. Maar goed, dus ik wil nog eenmaal duidelijk hebben, ik heb nooit gezegd dat we niet hoeven te bezuinigen. Het gaat om de hoogte van het bedrag en de aard van de kosten.
Dank u wel. Ter interruptie de heer Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb toch een suggestie om de zaak weer aan de gang te krijgen. We hebben volgende week een nieuwe kans om in de klankbordgroep te kijken naar de ombuigingen die we in juni hebben afgesproken. En nu met het financiële voordeel dat we hebben, hoe we dit verantwoord kunnen spreiden over verschillende thema's en probleemgebieden. En ik erken dat zowel door collega Honings als door de burgemeester zaken aan de orde zijn gesteld. Maar ik denk, laten we vooruitkijken en nu een streep zetten onder verleden. En volgende week afspraken maken hoe we komen tot een nieuwe herijking van het bezuinigingsvoorstel. En dan de raad van de week daarna proberen tot een oplossing te komen. Dat is mijn voorstel. Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Degens.
Ja. Ja, dan zal ik even aftrappen en dan kijken we hoe ver we komen. Er was de vraag over die voorzichtigheidsmarges. Goed, we hebben in de schriftelijke beantwoording geschreven dat we proberen reëel te begroten. Wat we wel doen natuurlijk is aannames. Bijvoorbeeld als het bij de algemene uitkering houden wij het aantal inwoners al die jaren gelijk. Het aantal uitkeringsgerechtigden houden we gelijk. Het aantal senior houden we gelijk. Dat zijn maatstaven die zijn wel van invloed. Ja, wij zien dat als een soort inschatting. Hè? Maar ja, is dat voorzichtig of is dat niet voorzichtig? Dat weet ik niet. Dus we maken bij het opstellen van een begroting maken we aannames. Maar het is niet zo dat wij ergens verborgen voorzichtigheidsprincipes toepassen. We proberen te ramen zoals wij verwachten, zoals dat ontwikkeld zal zijn. Maar een garantie bieden kun je er niet voor. Je doet altijd aannames, dus dat even daarover. Even kijken. Dan over die vraag over de regulering en tariefsontwikkeling. In het antwoord is gezegd van na 2028 zijn die maatregelen in het kader van de kaderrichtlijn water, die zijn dan gereed. Hè. Maar dat zijn dan met name investeringen. Die zijn dan afgerond. En dat betekent dat we daar natuurlijk wel de komende 50 jaar kapitaallast van hebben. En als daarna dat investeringsvolume afneemt, dan betekent dat we geen extra kapitaallast krijgen. Dus de opmerking zal inderdaad zijn van, ik verwacht dan niet dat de rioolheffing zal dalen, maar zich eerder zal stabiliseren. Het kan wel natuurlijk zijn dat we in de exploitatie, in de dagelijkse gang van zaken, de inhaalslag hebben gemaakt die op dit moment plaatsvindt. En dat die dan op een gegeven moment, dat we bij zijn. Ik noem het zomaar even. Dat zou wel kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de jaarlijkse uitgaven dalen, maar daar durf ik met het oog op 28 nog geen voorspelling over te doen. Dus ik zou nou eerder verwachten dat we spreken over een stabilisatie.
Even kijken. Die vraag van u over die vrije ruimte van het weerstandsvermogen. Hè? Even kijken, moet ik even erbij pakken. Over die 3 miljoen ging het over. Hè?
Ja,
dat is de vraag. Hè. Kijk, zoals in de beantwoording is geschreven, het is een theoretische bepaling. Hè. En wat we hebben gedaan, we hebben de weerstandscapaciteit gepakt. En daar de risico's, inclusief die opslag van die 1,4, wat heb ik gezegd, we willen minimaal een score ruim voldoende hebben. En dan heb je nog een ruimte van 3,4 miljoen. Vervolgens hebben we daar die 3 miljoen alsnog van afgetrokken. Ja, is dat correct? Dat is een smaak, zal ik maar zeggen. Dat is aan de raad heeft gezegd van, we willen een minimaal een algemene reserve van 3 miljoen. Maar zit die 3 miljoen nou ook al... Is die ook al bedoeld om die risico's op te vangen of willen we die sowieso bouwen? Kan ik niet beantwoorden, vandaar de opmerking, dit is een theoretische berekening. Het is aan de raad om te zeggen van, ja, die 3 miljoen, die hoort bij die dekking van die risico's. Dus ja, daar doe ik geen uitspraak over. Het lijkt vooral aan die wijze raad over, zal ik maar zeggen. Even kijken. Ja, er was nog die vraag over die investeringen, die eerder beschikbaar gestelde investeringen. En de aangegaan verplichtingen en de bijstellingen. Ja, dat is wel een flink stukje werk. Dus daar zijn we, ik had eigenlijk gehoopt dat u hier tevreden mee zou zijn. Maar dat is niet zo, helaas, constateer ik. Dus daar moeten we mee aan de slag, maar dat is wel even een stukje werk. Dan moeten we met alle projectleiders samen gaan zitten en even die zaken op een rij zetten. En ja, dat durf ik u niet te zeggen tot ik dat binnen nu en een week af heb. Dus daar komen we schriftelijk op terug, denk ik. Ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn van, is dit politiek of is dit ambtelijk? Ja. Dus ik ga voorzichtig antwoorden geven en als ik denk van, grijp die maar aan, zou ik zeggen. Er was de vraag van de heer Robert Honings over die 600.000 euro, dat voorbereidingskrediet. Hè. Ja, u moet denken, dat gaat over een krediet in 2029. Hè. Voorlopig zijn we nog niet met de voorbereiding van de school bezig. Hè. En het is altijd aan de raad, die mag altijd zeggen van, er staan investeringen in de begroting opgenomen. Hè, en als de raad zegt van, ik wil van een bepaald investeringskrediet, wil ik separaat terug hebben in de raad, dan kan de raad het aangeven bij de begrotingsbehandelingen. Maar over dat voorbereidingskrediet van de school in Bocholt, ja, dat speelt pas in 2029. Hè. Het is niet zo dat wij... Volgens mij nu al beginnen met die voorbereiding, dus ik denk dat daar nog wel tijd voor is. Maar dat is even voor nu.
Ter interruptie, de heer Honings.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp ook het antwoord. Dat is ook eigenlijk wel een beetje een politieke vraag, waar we misschien op terugkomen. Maar waar het om gaat, en dat wil ik hier even naar voren brengen, het is toch een project. Ja, goed, ik had er van tevoren nog helemaal niet van gehoord, dat het hier eigenlijk kwam voor de votering van het...
Even kijken, wat was het? Voorbereidingskrediet, 600.000 euro. En dat gaat het bedrag omhelzen van een 12 miljoen. Ja, dat zou ik toch wel prettig vinden als wij als raad en als burgers wel even weten waar we het over hebben. En daar even in worden meegenomen. Want we moeten toch voteren voor die 600.000 euro. En wie weet wat er in die periode tot 2029 al van het bedrag opgesoupeerd gaat worden. Dus, maar ik begrijp dat u daar verder niet wil antwoorden en... Het is inderdaad meer een politieke vraag en daarvoor laat ik het hier ook even bij. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan de heer Houdinius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien dat ik even kan aanvullen. Uiteraard heeft dat een reden. En die reden is als volgt. Er zijn geen geheimen over of niet transparant of weet ik wat dan ook. Op een moment, dan heb ik het al over een dik jaar geleden, is er het verzoek gekomen van het schoolbestuur Movaren in samenwerking met de directeur van de brede school Bocholt om een gesprek te mogen initiëren met de deelnemende partijen die nu ook in de brede school Bocholt vertegenwoordigd zijn om te gaan praten over de ontwikkelingen van een integraal kindcentrum. Dat gesprek is er geweest, waar alle partijen bij aanwezig waren en ook uitgenodigd waren uiteraard. En toen is het eerste idee gelanceerd, voorgesteld, onderbouwd, waarom men de keuze wil gaan maken voor een integraal kindcentrum in de kern Bocholt. Daar is toentertijd ook de RO-groep bij betrokken, een bureau dat zich bezighoudt met name in ontwikkelingen van dit soort kindcentra, in het onderwijs los van de andere gebouwelijke situaties die zij ook realiseren. Dat hoef ik u verder niet uit te leggen, denk ik. We zijn toen uit elkaar gegaan met het eerst om te praten over, ja, allemaal fijn, aardig, leuk. Inhoudelijk kunnen we ons er alles bij voorstellen. Maar het is een aanscherping en een uitbreiding van de kwaliteit van het onderwijs zoals het op dit moment is, maar dan richting de toekomst, om eerst eens een programma van eisen te mogen inzien wat dat een en ander nu gaat inhouden als we gaan praten over verbouw, renovatie of nieuwbouw. Dat waren de varianten die er toen lagen. Er is een programma van eisen opgemaakt en op dat programma van eisen zijn er nader ook ons door ons aangedrongen op nou een fijn programma van eisen, maar wat betekent dat concreet vertaald in de praktijk als er ook de cijfertjes aan moeten hangen. Nou, dat is daarbij geleverd naderhand en daarom is het bedrag, zoals de heer Degens net terecht aangeeft, van die 12 miljoen uitgekomen voor volledige nieuwbouw voor de school. Want zoals u weet hebben wij te maken met twee panden eigenlijk. Hè? De nieuwbouw van de laatste jaren en de oudbouw, als ik het zo mag zeggen, maar dat bedoel ik niet negatief, van het tweede gedeelte van de school dat nu geïntegreerd is in één brede school. Dat heeft ons ertoe aangezet om te kijken wat is nu de vraag van de onderwijs, situatie in de school zelf, laat ik het zo formuleren, maar ook humankind, die erin zit voor de kinderopvang, en ook de bibliotheek. Dat is het plaatje geweest waar wij gevraagd hebben, kunt u ons eens laten zien wat een en ander inhoudt. Daar hebben de partners een dik jaar aan gewerkt, vandaar dat ik u daar verder nog niet heb over kunnen berichten over een stukje inhoud. Dat is na dit jaar op tafel geweest en toen hebben wij besproken met in het achterhoofd de aankomende bezuinigingsmaatregelen die we moeten doen. In overleg overigens met alle partners die daarbij betrokken zijn om tot een besluit te komen om het uit te stellen, omdat er op dit moment de middelen niet voor zijn. En af te spreken samen dat we samen op weg gaan in een zogenaamde intentieverklaring richting het jaar 2030 van de realisatie van het gebouw. Indien alles doorgaat zoals enzovoort. Hè. Want dit is een intentie uitspreken. En er is nog geen besluitvorming overgevallen. Laat dat ook even helder zijn. Dus u vraagt naar de besluitvorming, die is er nog niet. We hebben samen afgesproken dat we die weg op gaan. En dat heeft geleid tot de 6 ton die mede door de afdeling Financiën is ingebracht om dekking op te nemen vanaf het jaar 2029, omdat het dan gaat om voorbereidingskosten om tot de daadwerkelijke uitvoering te gaan komen. Hoe, wat, waar enzovoort, daar gaan we met u samen op weg richting de toekomst. En dat kan ik op dit moment ook nog niet zeggen. Eén ding is wel al helder, dat wil ik u wel al meegeven in uw gedachtegang de komende jaren. De situatie van totaal een nieuw wow en de huidige schoolsituatie zoals het er nu is laten staan, is de meest gunstige situatie. Want als u gaat praten over de school verbouwen, dichtmaken, elders bouwen, dan heb je te maken met tijdelijke huisvesting. En dan praat je over bedragen die ongeveer hetzelfde deel zijn van de totale investering, alleen voor die tijdelijke huisvesting, die na de hand gewoon weg is. Maar dat wil ik u even meegeven. Om straks ook goed kunnen nadenken over de investering die uw raad zal gaan doen. Want we zijn verplicht als gemeente, het is onze taak, om nieuwbouw te realiseren als dat aan de orde is. En in Bokkels is dat aan de orde, ook al is dat dan op termijn van 4 jaar. Alles wat ik nu zeg, krijgt u binnenkort, dat binnenkort bedoel ik echt binnenkort, zal volgende week in de college landen middels een raadsinformatiebrief waar een en ander nog eens beschreven is. Dat zal uw raad dan ook meteen daarna bereiken. Dus dan hoeven we niet dat allemaal schriftelijk vast te leggen. Dat staat al allemaal op papier. Maar ik wil wel nu de mededeling doen, zodat u met z'n allen op eenzelfde manier geïnformeerd bent. Nogmaals, er is geen besluitvorming. We hebben een plicht. En daar staan wij als gemeente voor aan de lat. Dat was het, voorzitter.
Ter interruptie geef ik eerst het woord aan mevrouw Van Hommerich.
Dank u wel, voorzitter. Even een korte vraag voor de goede orde. We hebben het over blok 1 en de IKC staat daar in blok 3. Dus inhoudelijk ga ik daar over verder, anders zijn misschien twee dingen door elkaar. Maar begrijp ik op dit moment wat de heer Houdinius, onze wethouder, aangeeft, dat tot en met 2028 0,0 euro is uitgegeven en niet gepland is om uit te geven? Hebben we zo goed begrepen? Tot zover, voorzitter.
De heer Houdinius.
Het enige bedrag dat is uitgegeven is om te komen tot een plan van eisen. En dat zul je altijd moeten hebben. Dat is geen desinvestering, maar dat is een voorinvestering geweest. En dat hebben we samen met schoolbestuur gedeeld. Dat is de enige investering die we deden. Ja, en de uren die wij samen een ambtelijk ingeduwd hebben. Maar goed, dat hoort altijd bij het beleidstraject.
Dank u wel. Ter interruptie de heer Honings.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, fijn het verhaal te horen. Goed, we zouden het alleen op prijs gesteld hebben dat het voordat het in de begroting wordt opgenomen, dat we daar die informatie al hadden ontvangen, dan was het verhaal een stuk duidelijker geweest. Want wij zien de school daar, en de school is nog niet zo oud. Dus, maar als ik het zo uw verhaal hoor, dan is het geen wil meer, dan is het meer een noodzaak. Oké. Okay.
Dank u wel, de heer Houdinius.
Dank u dat u mij nog één reactie toestaat. Gewoon even ter verduidelijking van de heer Honings. Ik heb het niet eerder kunnen communiceren, omdat door de eenvoudige reden dat het een jaar geduurd heeft voordat er eigenlijk iets op papier stond met plan van eisen van alle partners die erbij betrokken zijn, die dat ook samen hebben opgesteld. Dat is één. Daarna is de intentieovereenkomst er 3 keer toe samen met alle partners besproken. En we hebben jongstleden dinsdag, meteen na de collegevergadering, de intentieverklaring om samen een nieuwe school te gaan realiseren in een incassé, in een integraal kindcentrum in Bokkels, pas ondertekend. De intentie om met deze partners samen te werken. Niet meer en niet minder. En daarom kan ik het u eigenlijk vandaag pas vertellen en niet bij de voorbereidingen van de begroting. Want die had ik toen nog niet die gegevens. Maar dat even ter verduidelijking.
Dank u wel. De interruptie, mevrouw Wonings.
Ja, niet op dit verhaal, maar wel nog op de twee heren. Het eerste, ik hoor jullie zeggen dat inderdaad die voorzichtigheidsmarges wel in die inkomsten zitten. Ik moet zeggen, dat vind ik ook goed. Maar waarom stel ik deze vraag? Omdat de vorige keer die 900.000 euro wel in zekerheid was en niet meer in inschatting. Ik weet ook dat in de begroting die er nu ligt, in die inkomsten, nog een marge zit van zo'n 4-5 ton. Ik weet ook dat we dadelijk in de BRAP voorjaar ook verrast worden met een groot extra bedrag. Hebben we nog niet kunnen zien. Tenzij er te veel is uitgegeven. Maar daarom nog eens die vraag van waarom, welke bron heeft ertoe geleid dat die aantallen toch nog zijn aangepast na die e-mails. Dus dat is de eerste vraag, even heel specifiek voor jullie. Daarnaast over die weerstandsvermogen en vrije ruimte. Ik begrijp het verhaal ook. Het is een beetje de risk appetite. Maar als ik het puur theoretisch ook volg, zou ik uitkomen op een vrije ruimte. Dus eigenlijk een spaarpotje wat je kunt inzetten tussen de 4 miljoen en 4,5. Maar stel dat is de risk appetite, zou dat wel theoretisch ook mogelijk kunnen zijn? Dus dat is de vraag. Vervolgens, over die, dat werk met die verplichtingen per project. Om heel eerlijk te zijn, als het echt zoveel werk is, dan hoeven jullie dat niet voor mij nu te doen. Wat ik wel eigenlijk belangrijk vind, is als er weinig zicht is op de aangegane verplichtingen per project, hoe is er dan zicht in welke uitgaven ze er zijn gedaan en waar we nu staan? Hoe houden jullie dan wel dat overzicht als het heel veel werk is om al die gegevens te krijgen? Dus dat is dan even wel een vervolgvraag, maar ik ga jullie niet lastigvallen dan, want voor de algemene beschouwing hebben we het niet direct nodig. Even kijken. Dat
mevrouw Hoornings, ik wil u verzoeken om die vraag in de tweede termijn mee te nemen. Bij de vierde vraag. Dank u wel. Dan sluit bij deze ook alvast even de eerste. Oh, sorry. De heer Degens. Dan nemen we die vragen dadelijk mee in de tweede termijn.
Ik heb tijdens het betoog van de heer Houdini even tijd genomen om de vragen door te nemen. Dus ik had nog eentje die ik kon beantwoorden. Dat was namelijk die vraag over de investeringsportefeuille en de uitvoerbaarheid. En dan geeft u aan van, projecten die liggen langer op de plank dan voorzien. En die lasten die lopen steeds maar door in de begroting. En dat moet ik toch even corrigeren. Wat wij doen, wij hebben natuurlijk inzicht in die lopende investeringen die eerder door de Raad beschikbaar zijn gesteld. En we kijken steeds opnieuw van, wanneer worden die uitgevoerd? Het is niet zo dat als die in de begroting 2025 hebben gestaan, en ze zijn nog niet uitgevoerd, dat die kapitaallasten toch vanaf 2025 helemaal druk op de begroting. Wij kijken echt wel naar de uitvoering. Een voorbeeld, het park Hulsveld, dat is vertraagd. Dan kijken wij echt wel, maken we een inschatting wanneer de uitvoering zal starten. En vanaf dat moment starten pas die kapitaallasten. Het jaar na investeren. Dus we maken wel steeds, als we de begroting opstellen, maken wij een inschatting van de oude investeringen, wanneer die echt tot uitvoering komen. Dus in die zin worden die lasten schuiven wel naar achter, als die projecten later zijn. Dus het is niet zo dat die lasten vol drukken op de begroting vanaf dag 1. Dus dat even als ter nuancering. Even kijken. Er was nog een vraag die u net stelde, die kon ik ook beantwoorden, maar die ben ik nu natuurlijk weer kwijt.
Wil ik u even vragen om die vraag te halen?
Ja, ik denk dat ze de vragen wel hebben, maar het enige hele korte reactie is, als dat zo is en het is gefaseerd opgenomen, waarom is er dan altijd een gigantisch verschil tussen de begrote en gerealiseerde netto schuldquote? Dan ga je eigenlijk vanuit dat die investeringen op dat jaar drukken. We krijgen dus steeds rood of geel in de begroting en bij jaareinde is die altijd groen. En dat komt gewoon omdat het niet is uitgegeven. Ik denk dat het ook in lijn is met de vraag van mijn buurvrouw.
De heer Degens.
Ja, moet ik even induiken, want dat vind ik altijd, die indicatoren, dat vind ik altijd een lastige. Dan moet ik zelf altijd heel veel hulplijnen inschakelen, dus die kan ik hier niet beantwoorden.
Even kijken, dus hebben we voor deze ook een toezegging dat die schriftelijk nog beantwoord wordt, net als de vraag over de investeringen. Ja, dank u wel. Mevrouw Hoornings.
Dank u, voorzitter. De vragen die ik nog mis aan is de, dus niet voor de tweede termijn, is de bibliotheekmiddelen en de besteding. Even kijken. Het stukje overspanning kreeg ik net een antwoord op over die investeringsportefeuille, maar er is wel nog een vraag of het college bereid is een sunsettermijn te gaan hanteren. Dus dat de raad wel, stel we zouden nu beginnen met een project, dat is 2 jaar later, dus ik leg het even uit, dan zijn die kosten ook weer duurder. Dat het eigenlijk dan weer vanzelfsprekend opnieuw in de raad komt. Want als je 2 jaar geleden iets van 1 miljoen goed vindt, dan is 2 miljoen misschien dan net weer te duur. Of er zijn andere prikkelen. Dus dat is de vraag of bereid is om zoiets te doen. Even kijken. En wat wij ook nog zagen is dat er soms initieel gevoteerde kredieten wat zijn verhoogd. Maar dan gaat het wel met name over KRW-maatregelen, afkoppelen, et cetera. Maar er staat er niet toegelicht dat het verhoogd is. En de laatste was de menukaart voor de opties van de lokale lastendruk. Dat zijn de vragen die ik nog niet beantwoord heb gehad.
Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die vragen hebben voor de tweede termijn? Want dan nemen we die nu meteen eventjes mee. Mevrouw Van Hommerich, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is onze vraag over de stresstest nog niet beantwoord in de eerste termijn. Dus ik wil graag gebruik maken van de eerste en een 2a termijn, zeg maar. Dank u.
Dank u wel. Geef ik het woord eerst even mevrouw Arnes.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil eerst even samen één bedanken dat wij de vragen schriftelijk hebben ontvangen. Ik merk dat het ook mijn collega's heel erg helpt om een goed antwoord te geven. Goed, de discussie heeft mij ook even geholpen om een antwoord uit te zoeken op uw vraag over de bibliotheekgelden. En misschien kunt u met mij meekijken op bladzijde 59 van de begroting. Daar staat een heel stukje over de bibliotheek en ook de eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024, de zogenaamde SPUCBIEB. Dit heeft al diverse keren in een aantal PNC-stukken gestaan en wij hebben dat aan uw raad gecommuniceerd. Dus ik zou niet weten wat u daar nog meer voor vragen over zou hebben.
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Ja, ik zit even op pagina 59 en daar komt mijn vraag natuurlijk ook vandaan. Dat is een beetje algemeen en het lijkt dat het nog wat meer concreet moet worden. We hebben wel al voor 26.000 tot 100.000 euro, die is ook structureel. Maar we weten ook dat als we die niet uitgeven direct aan de BIEB, dat het geld gewoon overblijft. Dus wat ik eigenlijk vraag is of het college daar al een uitvoeringsplan voor heeft. Dus stel die start is pas in juni, omdat het dan pas te realiseren is. Dan zijn misschien niet al die middelen nodig. Dus de vraag is eigenlijk heel concreet, is er al een uitvoeringsplan? Los van de visie die ik in de begroting kan lezen.
Mevrouw Arnes.
Ja, los van de visie staat hier ook een concrete uitvoering, namelijk bijvoorbeeld boekstart in de kinderopvang, verruiming van de openingstijden, dat zijn dus gewoon medewerkersuren. En ik ga ervan uit dat die 100.000 euro wel volledig nodig zullen zijn. Ja. Dus ik ga er niet van uit dat daar nog geld van overblijft die in de overige begroting gebruikt kan worden.
Laatste interruptie, mevrouw Wonings.
Gewoon dat ik het goed begrijp. Dus die 100.000 euro is inderdaad nodig voor die verlenging van die openingstijden met 2,5 uur. Om en nabij.
Mevrouw Arnes.
Onder andere. Er zijn samenwerking met Humankind. Er zijn openingstijden verruimd voor open inloop. Maar ook openingstijden verruimd specifiek voor de scholen. Dat betekent dat de BIEB dan niet open is voor het hele publiek, maar dat kinderen vanuit de basisschool dan terecht kunnen in de BIEB voor bijvoorbeeld het boekstart. Vanuit de kinderopvang, maar ook vanuit de basisscholen zijn er initiatieven. Ze zijn hier niet helemaal opgeschreven, want dan zou het allemaal een heel groot boekwerk worden van de begroting. Maar daar zijn wel die 100.000 euro voor nodig, ja.
Ik had hier net gezegd, laatste interrupties. Ik geef het woord nou aan de heer Degens.
Even een kleine aanvulling geven. U heeft het over structureel 100.000 euro. Dat is niet het geval. Die gelden krijgen we nog 2 jaar, in 2025 en 2026. Dus, en daarna, zover ik weet, stopt dat. Dus dat is een incidenteel geld.
Ter interruptie, mevrouw Van Hommerich.
Ja, dank u voorzitter. De heer Degens was me net voor met de vraag of het over 1 jaar, die 100.000 was of 2 jaar. Vandaar dat met mijn rekenkundige ding was het exploderen, zeg maar. Voor 100.000 op 1 jaar, dat is een beetje verpand. Maar voor 2 jaar is het wel te begrijpen. Dank u wel beide voor de toelichting.
Dank u wel. Even kijken. Wie mag het woord geven over de vraag van het CDA die nog open stond? Over de lage NATO-rentelast. De heer Degens.
Ja, uw vraag was van hoe lang we kunnen profiteren van die lage rentelasten, dacht ik. Hè. Dat, nou ja, goed, dat is lastig aan te geven. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van enerzijds de renteontwikkeling en anderzijds onze liquiditeitsbehoeften. Dus ja, in de paragraaf Treasury kunt lezen dat u in de toekomst leningen gaat aantrekken. Maar het is altijd maar de vraag hoe de renteontwikkeling zal zijn. En als die renteontwikkeling ongunstig is en als we meer leningen gaan aantrekken, ja, dan wordt dat effect, dat gunstige effect natuurlijk lager. Maar ja, om daar een perspectief in aan te bieden, ja, dat vind ik heel lastig. Maar, dus ja, dat is afhankelijk van die factoren.
Ter interruptie, mevrouw Van Hommerig.
Dank u, voorzitter. In principe begrijp ik dat ook wel, maar dan heeft u het over de toekomst van die indicatiefactoren en over de stresstest. Volgens mij gaat het op dit moment over de financiële staats- en weerbaarheid, over dit moment, hoe we op dit moment ervoor staan. En daar gaat het eigenlijk met name om dat die positief is. Is het niet zo dat we een bepaalde financiering op dit moment hebben tegen een lager rentepercentage? Of dat, want kijk, in de toekomst kan niemand kijken, maar op basis hiervan weer een glazen bol genomen om aannames te maken. Als u zegt van, nou, ik weet niet wat we gaan doen, dan had het net zo goed ook vuurrood kunnen worden. Begrijp je wat ik bedoel? Dus er zit wel een bepaald gevoel achter waarom de stresstest desondanks positief uit de verf komt. Dus we zijn eigenlijk zoekende van, wat is de overweging, waarom op dit moment die groen is en waarom in de toekomst groen blijft. Is het inderdaad dat we een financiering hebben die gunstig is gesteld? Of een nieuwe lening moet ik zeggen. Of zijn er andere factoren? Want ik kan die lijn niet zo voor mijn gevoel goed doortrekken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Degens.
Op dit moment is die verhouding dus gunstig. Hè? We hebben leningen aangetrokken ooit tegen heel lage percentages van 0,8%. Maar die rente is opgelopen en we hebben recent ook een lening aangetrokken, bijvoorbeeld tegen 3,04%. Dus dat is heel erg afhankelijk. Hè. Dus op dit moment is dat cijfer heel gunstig. Hè. Maar dat kan zich natuurlijk wel ongunstig ontwikkelen als je meer leningen gaat aantrekken tegen hoge rentes. En dat kan ik heel lastig voorspellen. We doen uiteraard aannames in deze begroting. Hè. Maar ja, goed. Je hoeft maar elke dag op tv te kijken of de krant open te staan. Daar durf ik geen voorspelling over te doen. Dus vandaar die glazen bol die we niet hebben. Maar op dit moment is het gunstig hoe die ontwikkeling in de toekomst zal zijn, ja, dat kan ik niet voorspellen.
Even kijken, mevrouw Honig, staan er vragen die openstaan voor u?
Ja, ik zal zo. We zitten in de tweede termijn, hè? Dat heb ik goed begrepen. Oké, ja, ik had net nog de vervolgvraag gesteld over die bron voor die maatstaf, welke dat is geweest vanaf augustus tot nu. Bibliotheek, u geeft aan, het is incidenteel. Ik heb altijd begrepen dat het 2 jaar inderdaad incidenteel is, maar dat het vanaf 27 structureel is voor zekerheid van de leesbevordering. Klopt dat? Dus in principe loopt het dan wel door. Even kijken, bij de vrije ruimte had ik gevraagd van, kan het dus ook zo zijn dat die vrije ruimte al nog lang welke theorie je erop nahoudt ook 4 miljoen kan zijn? Ja, die sunsettermijn is denk ik iets van het college om te vragen of ze dat willen hanteren. Of er nog initieel gevoteerde kredieten zijn verhoogd in deze begroting. Dus die staat nog. En waar ik heb aangegeven dat ik dat niet extra hoef als het heel veel werk kost, wel graag. Hoe houden jullie dan wel het inzicht op die aangegane verplichtingen? En de laatste vraag die ik nog miste was die menukaart. Omdat de Raad natuurlijk besluit zo het niet op te stellen. En ik weet dat ik me daar ook niet altijd helemaal aan hou. Maar of er een korte menukaart is met opties om aan te leveren om de lokale lastendruk te verlagen. Dank u wel, voorzitter. Dat was wat open staat.
Dank u wel.
Niks nieuws.
Geef ik het woord aan de heer Degens.
Ik kan wel een paar antwoorden geven. Ja, hoe houden wij inzicht in die verplichtingen van die investeringen? Ja, uiteraard, we hebben het in de organisatie heel erg gedecentraliseerd, dus het is aan de projectleiders om dat bij te houden. Dat hebben ze ook. Het werk zit hem erin om dat als ons team, om dat even op te halen bij iedereen. Dan moet ik met al die projectleiders gaan samenzitten en even die projecten gaan doornemen. Dat doen we natuurlijk wel voor zo'n PNC-document, maar de laatste stand van zaken, die weet ik niet. Hè, want de aanbestedingen lopen, die aanbestedingen zijn vaak ook gesplitst in onderdelen. Ik noem maar het groen, aanleg riool, aanleg wegen. Hè, dus de laatste stand van zaken, dat moet ik aan tafel gaan zetten met die projectleider. Ik zei ontwikkelaar, maar ik bedoel projectleider. Om hoe hij het project bewaakt. Dus die bewaking is er wel degelijk. Dus alleen, ja, die heb ik niet altijd paraat. Dan moet ik altijd in conclaaf met mijn collega's. Ja, over die... we hebben natuurlijk onlangs in de auditcommissie hebben we de notitie indexering behandeld. Hè? En daar is ook gesproken over indexering van investeringen. Vandaar, u zei van, we zien dat investeringen in de kaderrichtlijn water, dat die verhoogd zijn. Ja, daar hebben we die notitie indexering toegepast. En we hebben bij die investeringen die, volgens mij de index voor overheidsinvesteringen, hebben wij toegepast, ook op die investeringen. Het geldt wel pas voor die investeringen van 2026 tot en met 2020. Die oude hebben we niet geïndexeerd. Dat is iets waar we overigens wel regelmatig tegen aankomen, omdat we natuurlijk projecten een lange doorlooptijd hebben. En ja, u weet allemaal dat de prijzen in de markt fors zijn gestegen. Hè? Ook door de spanning in de wereld. Dus dat betekent wel dat soms oude kredieten wel onder druk staan. Hè? Dus daar komen we onder andere in de BRAP straks op terug. Maar voor de toekomst hebben we in elk geval investeringen. Die indexeren we op basis van die index, overheidsindexering. Vandaar dat u ziet dat investeringen stijgen in vergelijking met de oorspronkelijke raming in de begroting 25, meerjarenraming.
Ik geef het woord eerst aan mevrouw Arnes.
Ja, ik kom even terug op het structurele geld in verband met het bibliotheekwerk. Waar u op doelt, is dat vanaf 2027 dit geld structureel via het gemeentefonds wordt uitgekeerd. Maar het bedrag is nog niet bekend. En vandaar dat wij dat dus ook niet kunnen opnemen. Want die wet is nog niet vastgesteld.
Even kijken, ik heb nog enkele vragen openstaan. Wie mag ik dan voor het woord geven? De heer Degens? Of?
Ja. Ik denk dat het goed is dat we die anders schriftelijk beantwoorden.
Ja?
Ja.
Ja. Geef ik u bij deze de toezegging dat die schriftelijk komen, mevrouw Honings. Ja, dank u wel. Dan ronden we even kijken. Eén laatste reactie.
Laatste reactie. Inderdaad wel mooi om te horen dat er wel die monitoring is op die verplichting. En dan wil ik u ook het leven makkelijk maken. Dan hoef ik niet de laatste stand van zaken, maar gewoon die wat u wel al hebt gedaan. Dat zou heel fijn zijn. En voor die notitie, ja, dat begreep ik. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook gezien dat er echt verbeteringen in de begroting zijn doorgevoerd qua bronnen, prijspeil, et cetera. Maar vanwege de spreektijden had ik dat even overgeslagen. Ja.
Ja. Waar ik mee moet beginnen.
Dan wil ik de heer voor nu even bedanken. Als u wel, mag u even achter weer plaatsnemen en vraag ik dadelijk even blok 5 om nog een keer plaats te komen nemen. Dan gaan we over naar blok 2.